Goedenavond, dames en heren, commissieleden, mensen op de publieke tribune, ambtenaren die aangeschoven zijn en mensen die de livestream bezoeken. Misschien dat je straks even de stand door kunt geven hoeveel mensen nou kijken. Wie weet, zes, ja. Toch nog. Ja. Nou, ook welkom. De opening en de mededelingen die hiermee gehad. Het vaststellen van de agenda. Iemand opmerkingen over de agenda? Niet? Dan stellen we bij deze vast. En dan gaan we naar het punt waar het vanavond om gaat. De jaarrekening, de boordletter en het gesprek met de accountant. Dit keer voor het laatst Tillian Burke, de heer Wenting en de heer Becker. Altijd met plezier samen hier de commissievergadering gedaan. Dus ik hoop dat het vanavond ook zo is. En omdat het de laatste keer is, maken we er ook een klein feestje van, denk ik. Tenminste, dat ligt ook aan u vooral. Hè. We hebben afgesproken dat u begint met een kleine presentatie. Voor het geval u de boordletter en de accountantsverklaring, de conceptaccountantsverklaring, dat ligt ik geloof, nog niet gelezen hebt, dan ziet u in ieder geval in de oogopslag van wat daarin staat. En daarna gaan we een vragenrondje doen en op een of andere manier kijken of we een gesprek kunnen krijgen over de jaarrekening en een gesprek met de accountant over de jaarrekening. Wie mag het woord geven? Meneer Wenting, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals de voorzitter aangaf, inmiddels is een conceptaccountantsverslag ingezet. Dat betekent ook dat wij onze controle zover hebben afgerond dat dat dus een stuk is waar onze voorgenomen conclusies in staan. Ik weet niet helemaal zeker, u heeft ook allemaal het accountantsverslag in concept gehad?
Ja, afgelopen donderdag is die verstuurd in ieder geval.
Hartstikke
de vraag goed. Is of iedereen hem gelezen heeft, maar dat
u heeft hem gehad. Dat in ieder geval. U had hem kunnen lezen, laten we daarbij houden. Even kort, ik heb nog een korte presentatie voorbereid. Als het goed is, dan is die ergens op het scherm te toveren. Kijk, daar is hij al. Ik weet niet of er nog iets van een knop is waar ik op moet duwen. Kan ik dat vanuit hier doen? Of zal ik even die kant uitkomen? Ja? Even kijken. Ja, ik wil eigenlijk even ingaan op wat hebben we nou gedaan? Hè? Wat is onze opdracht en hoe doen we dat nou precies? En vervolgens even kort met u doorlopen wat u ook in het accountantsverslag heeft kunnen lezen. De highlights van de controle. Wat doen we? Controle van de jaarrekening. En het doel daarbij is komen tot een oordeel bij die jaarrekening. Niet een goedkeurend oordeel per definitie, maar in ieder geval een oordeel. In de vorm van een controleverklaring. En die controleverklaring die ziet toe op zowel de getrouwheid van de cijfers als ook de rechtmatigheid. Getrouwheid wil zeggen in overeenstemming met hetgeen in de financiële administratie en de onderliggende stukken. En rechtmatigheid wil zeggen tot stand gekomen in overeenstemming met externe en de relevante interne wet en regelgeving. Nou, dat zijn eigenlijk die. Waarom? Omdat het moet. Dat is één. En twee is om u als gebruiker, als een van de belangrijkste gebruiker van de jaarrekening, zekerheid te geven over dat hetgeen wat in de jaarrekening staat goed is. Daar zijn spelregels voor. De gemeente moet zich aan het besluit accountscontrole provincie en gemeente houden. Daar staat in dat u die controle moet laten uitvoeren. En daar staat ook in wat de maximale goedkeuringstolerantie is. Daar kom ik dadelijk nog even op terug. Daarnaast bent u gehouden als gemeente aan het besluit begroting en verantwoording. Dat zijn de verslaggevingsregels die van toepassing zijn voor de gemeente, de zogenaamde BBV. En als derde onderdeel zijn de en externe wet en regelgeving van belang. Nou, de externe wet en regelgeving, dan moet u denken aan de wetnormering topinkomens, aan de Europese aanbestedingsregels. En als het over interne regelgeving gaat, dan gaat het over de verordeningen die u als gemeente als gemeenteraad heeft vastgesteld. En eigenlijk dan tot zover die ook daadwerkelijk financiële beheershandelingen betreffen. Dus er zijn ook een heleboel verordeningen binnen de gemeente waar geen feitelijke financiële beheershandelingen in zitten. Die zijn voor onze controle niet in scope. Nou, waar moeten wij ons aan houden? Aan de verordening gedragscode. Hè? Hoe moeten we ons gedragen? Daar staat onze ethiek in. Daarnaast heb je de nadere voorschriften, controle en overige standaarden. Ook wel de NV-COS. En dat is eigenlijk ons handboek soldaat. Hoe voer je nou een controle uit? Welke stappen doorloop je? Daar moet iedere accountant zich aan houden. En dat is ook onafhankelijk van het type klant. Dus of u nou een gemeente bent of u bent een beursgenoteerde onderneming. Iedereen wordt op dezelfde manier aan de hand van de NV-COS gecontroleerd. U als raad heeft ook een hele belangrijke rol daarin, want u geeft in beginsel al ons als accountant de opdracht om die controle te doen. En u stelt ook het controleprotocol en het normenkader vast. Met het controleprotocol zegt u welke goedkeuringstolerantie wij moeten hanteren. In dit geval is dat 1% van de lasten, inclusief de toevoeging aan de reserves. En daarnaast geeft u aan welke interne verordeningen er relevant zijn. Dat doet u met het vaststellen van het normenkader. Nou, wat wil die goedkeuringstolerantie nou zeggen? Wij controleren de jaarrekening op een dusdanige manier dat met 95% betrouwbaarheid een goede verklaring wordt verstrekt dat er geen fouten in zitten van meer dan 1.098.000 euro. Dus dat betekent best dat er in de jaarrekening een fout van 900.000 euro kan zitten, krijgt u toch een goedkeurende verklaring. Nou, voor onzekerheden is er ook een tolerantie en die is 3 keer zo hoog. Dit zijn dezelfde toleranties als de meeste gemeenten hanteren, omdat dit ook de maximumpositie is voor de goedkeuringstolerantie. U mag hem als raad eventueel wel lager vaststellen, maar u kunt niet zeggen van nou, we vinden 2% eigenlijk ook wel prima op 100 miljoen. Maar u kunt zich ook voorstellen dat op het moment dat u aan uw accountant vraagt van nou ja, kunt u niet met een goedkeuringstolerantie van 5,5 ton controleren, dat hij aanzienlijk meer werkzaamheden, meer waarnemingen moet doen om tot de conclusie te kunnen komen dat er geen fout in zit groter dan 5,5 ton dan bij een tolerantie van 1,1 miljoen. Nou, de jaarrekeningcontrole, uitkomst daarvan. We zijn voornemens om een goedkeurende verklaring te verstrekken voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. We hebben al vastgesteld dat het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening. Het is goed om even te onderkennen dat de jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening is het cijfermatige deel en het jaarverslag is vooral inhoudelijk. Hè? Wat wilden we gaan doen? Wat hebben we gedaan? Wij stellen vast dat dat stuk niet strijdig is met de jaarrekening. En daarnaast, als wij bij de controle van de jaarrekening onderdelen tegenkomen die ook in het jaarverslag staan, stellen we vast dat die goed zijn overgenomen. Maar wij controleren uitdrukkelijk niet alle indicatoren die in het jaarverslag staan. Dus er staan bijvoorbeeld ook cijfers over criminaliteit in. Die hebben wij niet gecontroleerd. Voor de gemeente blijft er voor de WMO en voor de jeugdwet een onzekerheid met betrekking tot de prestatielevering. Die onzekerheid die bedraagt 1,4 miljoen. De gemeente ontvangt van heel veel leveranciers controleverklaringen en productieverantwoordingen, waaruit blijkt dat de gefactureerde kosten overeenkomen met de indicatiestelling van de gemeente en dat de uren die gefactureerd zijn ook besteed zijn. Maar dat is lang niet van alle zorgleveranciers, omdat zorgleveranciers die een totale productie hebben kleiner dan 125.000 euro op basis van het landelijk protocol een dergelijke controleverklaring niet hoeven aan te leveren. Dus als u veel kleine leveranciers heeft, dan heeft u op dat onderdeel een relatief grote onzekerheid. Als u dan als gemeente nog niet zover bent dat u uit de cliëntcontacten die u vanuit de functionarissen heeft de prestatielevering op een andere manier kan aantonen, ja, dan blijft dat tot op heden als een onzekerheid staan. Nou, daarnaast is de administratieve beheersing van de PGB-budgetten verplicht ondergebracht bij de SVB. De SVB die betaalt uit op basis van declaraties van PGB-cliënten. En voor een groot deel is daar geen sluitende controle op de prestatielevering geweest. Met als gevolg dat er ook daar een onzekerheid ontstaat die in dit geval ongeveer 1 miljoen euro groot is. Samen komt u dan op een onzekerheid van 2,4 miljoen. Maar als we even terugdenken aan de toleranties die we zo net hebben gezien, dan blijft dat onder de maximale waarde voor onzekerheden en heeft dat dus geen impact op het oordeel. Een van de onderdelen waar wij ons altijd met bovengemiddelde aandacht mee bezighouden is de grondexploitatie. Waarom? Dat gaat over aannames en toekomstverwachtingen. Dat is iets minder hard dan als het gaat over een factuur die wel of niet goed geboekt is. De gemeente heeft haar zienswijze en haar stellingname daarin onderbouwd. En we hebben vastgesteld dat de uitgangspunten die de gemeente hanteert aannemelijk zijn en daarmee dus ook de resultaatverwachting aannemelijk is. We hebben alleen wel vastgesteld dat op basis van de voorgeschreven systematiek er te weinig winst is uitgenomen. Op basis van de zogenaamde percentage of completion methode, dat is de percentage van de voortgang van de kosten maal het percentage van de voortgang van de opbrengsten maal het verwachte resultaat, zou 858.000 euro aan winst moeten worden uitgenomen op het complex Hofkamp Oost 2. Maar in de jaarstukken is uit voorzichtigheid 624.924 euro verantwoord. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig uit voorzichtigheid, terwijl het dan toch moet. Met de invoering van de vennootschapsbelasting is ook de wijze waarop winst uitgenomen moet worden wat dwingender voorgeschreven in de verslaggevingsregels. En waar je in het verleden juist heel erg gedrukt werd op u moet toch vooral voorzichtig zijn, u moet zich niet rijk rekenen, u moet de beer niet verkopen of de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is, geldt nu dat de winst volgens het vastgestelde regime genomen moet worden. Nou, daar zit dus een verschil in, dat is ongeveer 223.000 euro, maar ook die is niet dusdanig groot dat die een goedkeurende verklaring in de weg zou staan. Dan hebben wij nog een doorlopende bevinding in zaken de Europese aanbesteding. Vorig jaar hebben we u gerapporteerd over een overschrijding of het niet naleven van de Europese aanbestedingswetgeving. Uit het hoofde van datzelfde contract zijn ook in 2018 nog lasten gemaakt. En die moeten dan in dit jaar ook als onrechtmatig worden aangemerkt. Verder hebben we bij de controle van de subsidieverstrekkingen vastgesteld dat op een aantal onderdelen niet in lijn met de subsidieverordening is gehandeld. Maar die subsidieverordening biedt evenwel ook de mogelijkheid voor het college om alsnog dat te sanctioneren. Nou, dat gebeurt alsnog en daarmee hoeven die afwijkingen niet in ons rechtmatigheidsoordeel te worden betrokken. Dezelfde systematiek heeft u overigens vorig jaar ook kunnen zien. Wij kijken daarnaast naar de CISA-bijlage in de jaarrekening. CISA staat voor Single Information, Single Audit. Dat zijn een aantal specifieke regelingen waarmee uw gemeente in de bijlage verantwoording richting het Rijk aflegt. Die maakt expliciet onderdeel uit die bijlage van de gecontroleerde jaarrekening en daar zitten geen fouten of onzekerheden in. En tot slot hebben wij vastgesteld dat de wetnormering topinkomens is nageleefd. Ik zal daar nog bij toelichten dat inmiddels zijn we aan de WNT 3.0. Daar zit ook een zogenaamde anticumulatiebepaling in. Dat betekent dat topfunctionarissen, en bij een gemeente zijn dat de gemeentesecretaris en de griffier, niet ergens anders ook nog of ze geld mogen verdienen vanuit een dienstverband. En daarmee zou dat bij de bezoldiging in het kader van de WNT op moeten komen. Nou is dat iets wat voor ons als accountant, niet alleen voor Mark en mij, maar voor alle accountants in het land, niet vast te stellen is. Anders dan dat ik van de griffier en de gemeentesecretaris ook persoonlijke informatie zou moeten vragen. En zover gaat de accountantscontrole dan weer net niet. Dus wat u ook ziet is in de wet en regelgeving is opgenomen dat het gecontroleerd moet worden. U zult in de controleverklaring zien dat wij daarin opnemen dat we dat niet kunnen controleren. Dat is een stuk voorgeschreven tekst die vanuit onze beroepsgroep op die manier voorgeschreven is. Dus u zult in alle gemeentelijke jaarrekeningen waar een controleverklaring in zit datzelfde stukje tekst inkomen. Maar daar staat dus in, de accountant heeft die bepaling niet kunnen controleren. Even kijken, als we het dan samenvatten. De getrouwheidsfouten, de onzekerheid voor getrouwheid en de fout voor de rechtmatigheid en de onzekerheden voor de rechtmatigheid. U ziet de totaaltelling aan de onderkant staan. Ja, als we die tegen de grondslag voor de goedkeuring en voor fouten en onzekerheden afzetten, dan blijven die allen daaronder. U ziet bij de te hoog uitgenomen of te laag uitgenomen winst bij Hofkam Oost, dat dat niet alleen een getrouwheidsfout is, maar ook een rechtmatigheidsfout. Dat is een stukje techniek, maar een getrouwheidsfout is een overtreding van de verslaggevingsregels en daarmee dus ook een niet rechtmatige verslaggevingsactiviteit en dus ook een rechtmatigheidsfout. Andersom geldt het niet altijd, want u ziet dat de naleving van de Europese aanbesteding wel een rechtmatigheidsfout is, maar geen getrouwheidsfout, omdat die lasten netjes verantwoord zijn in de jaarstukken. En de onzekerheden die zijn bij beide even groot, zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid. Tot zover.
Dank u wel, meneer Wenting. Naar aanleiding van deze presentatie in eerste instantie, zijn er nog vragen ter verduidelijking? Meneer Spronk, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit even na te denken over te weinig winst uitgenomen. En dan komt er bij mij eigenlijk geen plaatje binnen. Want uiteindelijk, je hebt iets in bezit. En dat verkoop je. En dan maak je of winst of verlies op dat bezit. Begrijp ik eruit dat die winst wordt doorgeschoven naar het volgende boekjaar? Of hoe werkt dat in de praktijk? Dat is mij niet helemaal duidelijk.
Meneer Wenting.
Ja, dat klopt. Het wordt eigenlijk vooruitgeschoven op deze manier. In beginsel zou dit in het resultaat moeten vrijvallen en dus via resultaatbestemming een plek moeten krijgen in het eigen vermogen. Maar nu zit het nog gewoon in de boekwaarde.
Verder nog iemand over meneer Peters?
Ja, een kleine verhelderingsvraag op die kleine leveranciers van onder de 125.000 euro. Zou je als, het is gewoon even een hersenspinsel van me. Zou je als gemeente kunnen zeggen, die kleine leveranciers, die gaan we onderbrengen in een, bijvoorbeeld in een coöperatie, zodat ze in feite één rechtspersoon vormen, zodat je dat risico kwijt bent?
Meneer Wenting, dank u wel, meneer Peters.
Begrijp ik het goed als u zegt, dus van, als we die nou bundelen, dan maken we er één partij van. Daarmee zijn ze meer dan 125.000 euro aan productie en op die manier. Dat op die manier zou dat werken, maar ik weet niet of dat zomaar gaat of dat rechtstechnisch wel kan.
Dank u wel. Iemand anders nog? Meneer Van Amerongen, Partij van de Arbeid.
Ja, ik heb een vraag, dus kwam net niet aan de orde. We hebben het in het verleden ook al gehad over de stand van zaken van de interne beheersing binnen deze gemeente. Kunnen u daar iets meer over vertellen hoe de stand van zaken op het moment is?
Dank u wel.
Nou, we hebben bij de, zeg maar, de feitelijke jaarrekeningcontrole hebben we daar niet nog weer opnieuw onderzoek naar gedaan. Hè. We hebben naar aanleiding van onze interimcontrole de boardletter met u afgestemd. Daar ziet u de stand van zaken. En volgend jaar met de interimcontrole zal daarna, ik aanneem, weer opnieuw de pijlstok ingestoken worden, zeg maar.
Dank u wel. Meneer Hakvoort nog, zag ik.
Ja, even een verhelderingsvraag omtrent de onzekerheden en dat het voornemen is om een goedkeurende verklaring af te geven. Ik ga ervan uit dat het 100% is, dit voornemen. Maar is het een juiste conclusie dat zowel de onzekerheden bij het PGB-budget als wel ook bij WMO en jeugdwet gedaald zijn en dat daarom resulteert dit jaar in de goedkeurende verklaring?
Dank u wel, meneer Haak, voor meneer Wenting.
Dat is een terechte conclusie.
Overigens was er vorig jaar ook een goedkeurende verklaring.
Oké, dank u wel. Meneer De Lange nog, PVD.
Ik heb een tweetal vragen, voorzitter. De eerste vraag die betreft die rechtmatigheidsfout van 580.000 euro. Begrijp ik dat goed, dat het dan gaat om inkoop van goederen en diensten waar de aanbestedingswetgeving niet is gevolgd. En als ik dat zo goed begrijp, zou dat dan ook nog betekenen dat er een zeker risico bestaat dat andere aanbieders van dezelfde goederen of diensten zich nog melden met een schadevergoedingsvordering? En zo ja, moet dat risico dan ook niet ergens gewaardeerd worden? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag betreft de wetnormering bezoldiging topfunctionarissen. Ziet dat ook op de topfunctionarissen van gemeenschappelijke regelingen waarin onze gemeente deelneemt? Worden die ook bezien of kunt u daar ook over verklaren dat dat allemaal goed gegaan is?
Dank u wel, meneer De Lange. Wie van u? Meneer Becker?
Mijn collega kijkt me aan, waarom ben jij eigenlijk meegekomen? Dus ik ga antwoord geven op uw vragen. De eerste vraag is van ja, er is inderdaad sprake van het niet naleven van EU-aanbestedingsregels. Dat zijn overigens ook zaken die nog vanuit het verleden aanwezig zijn. En de ervaring leert dat mochten er leveranciers zijn die zich benadeeld voelen, dat ze al heel snel nadat die aanbesteding heeft plaatsgevonden zich zouden moeten melden om enigszins kans te kunnen maken op een claim of wat dan ook. Dat is niet gebeurd, dus uit deze aanbestedingen waar we het nu over hebben, komen verder geen risico's naar voren. Uw vraag over de WNT is, letten jullie als accountant ook op topfunctionarissen bij gemeenschappelijke regelingen, waar jullie als gemeente Oude IJsselstreek in deelnemen? Dat doen we niet. Het ziet alleen toe op de gemeente Oude IJsselstreek.
Dank u wel. Daarmee de vragen over de presentatie zeg maar achter de rug. Iemand nog vragen over de jaarstukken 2018? We hebben daar een technische verhandeling over gehad, anderhalve week geleden, geloof ik, inmiddels zijn de vragen beantwoord. En mocht er nog vragen zijn, dan is nu de gelegenheid. En dan komen ze straks nog even terug op het accountverslag. Meneer De Lange.
Ja, voorzitter. Ik heb tijdens de algemene beschouwingen van afgelopen donderdag een aantal inhoudelijke vragen gesteld. En kennelijk was er onvoldoende tijd om diezelfde avond nog te beantwoorden. Maar ik vraag me af of het mogelijk is om alsnog een antwoord te krijgen op die vragen.
Ja, ik keek naar de wethouder en die kijkt mij ook aan. Maar het is wel een vraag aan u. Gaat u ze nog beantwoorden?
Nee, ik wacht.
Oh ja, tuurlijk. Meneer Hiddinga.
Er zijn twee mogelijkheden om die vraag te beantwoorden. Dus nu of volgende week maandag.
Ja, want volgende week maandag staat de voorjaarsnota, jaarrekening en de eerste BRAP op de agenda om dan te behandelen.
Dan resteert er voor mij slechts één vraag die ik graag nu beantwoord zou willen zien. Omdat die te maken heeft met de waardering van een onroerende zaak. Namelijk het Frank Damepand is door de gemeente aangekocht. Daarover heb ik vragen, technische vragen gesteld en de antwoorden die ik daarop heb gekregen. U moet me maar verbeteren als ik ze niet goed heb begrepen zijn. Dat het pand voor aankoop door de gemeente is getaxeerd op een waarde van 1 miljoen euro. Dat die vervolgens is aangekocht voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. En op mijn vraag van ja, hoe staat die nu gewaardeerd op de balans? Heb ik het antwoord gekregen, nou ja, voor de aankoopwaarde 1,3 miljoen euro. En dan vraag ik me af, is dat nou niet strijdig met het voorzichtigheidsprincipe? En ja, als je een pand bij aankoop taxeert en je vindt zelf dat je er meer voor moet betalen, ja, zou het dan niet verstandiger zijn om voor die taxatiewaarde op de balans te zetten? En die vraag die heb ik nog steeds.
Dank u wel, meneer De Lange. Iemand anders nog vragen over de jaarrekening? Meneer Peters.
Nou, niet zozeer over de jaarrekening als wel over de accountsverklaring op de jaarrekening. Dat staat op pagina 19. En is eigenlijk een vraag.
Dat is niet voor het volgende agendapunt. De
nee, dat is eigenlijk een vraag aan de accountant. Daar wordt namelijk op pagina 19 in de interne beheersing op sociaal domein wordt gesproken of wordt een advies uitgegeven. Wij adviseren u op de korte termijn stappen hierin te zetten. Kan de accountant aangeven welke stappen daarin gezet zouden kunnen worden? En dan doe ik eigenlijk een beetje op welke tools daarvoor beschikbaar zijn waar die interne beheersing beter op gecontroleerd kan worden.
Ik sla deze vraag wel even over, want die hoort echt bij de accountsverklaring en dat is het volgende agendapunt. We zijn nu nog bezig met die ja-stukken en daar ligt de vraag nog van meneer De Lange over de waardering van het pand Frank Damenstraat en mevrouw Guldensinner.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben vanmiddag een beantwoording gekregen van het college op de vraag van de heer De Lange die is gesteld over de gouden handdruk van de ex-directeur van de VNOG. In het verlengde daarvan heeft mijn partij de vraag gelet op de ontwikkeling dat er ook een verschuiving in de gemeenschapsgeld plaats zal vinden in zaken Laborijn. Of daar ook niet een hand op de knip gezet zou kunnen worden.
Dit wordt een hele lastige, want er was een vraag van de heer De Lange waar nog geen antwoord op gegeven is. En vervolgens stelt u een vervolgvraag. Maar ik geef meneer Heringa het woord. Kijk even wat hij ermee doet. Maar op zich is de vraag niet relevant voor dit onderwerp nu.
Voorzitter, daarom stelde ik ook de vraag met toevoeging van in het verlengde daarvan.
Oké. Meneer Heringa.
Dank u wel, voorzitter. De VNOG is een onderwerp van de portefeuillehouder, de burgemeester. Ik zou graag de beantwoording van uw vraag willen overlaten aan de burgemeester.
Blijft wel de vraag van de heer De Lange staan. Over Frank Damenpand en de waardering.
Ja, Frank Damen.
Daar wil ik wel even antwoord op geven. We hebben uiteraard die aankoop gezien bij onze controle. Het is wel dusdanig groot dat die ook langskomt. En u zult begrijpen als we, zoals ik zo straks uitgelegd heb, moeten uitsluiten dat er geen dat er fouten in zitten van groter dan 1,1 miljoen. Dat je een aankoop van 1,3 miljoen in ieder geval ziet. Wat is het geval voor materiële vaste activa? Want daar valt zo'n pand onder. De eerste waardering is de verkrijgingsprijs. Dus onafhankelijk van wat de taxatie zegt, 1,3 miljoen. Dan is de volgende vraag, wat is nou precies het doel van het pand? En dan heb je eigenlijk twee smaken in de verslaggevingsregels. Dan heb je maatschappelijk vastgoed en bedrijfseconomisch vastgoed. Nou, in het raadsbesluit zoals we dat hebben gekregen bij de aankoop, worden een heleboel mogelijkheden naar voren gebracht. En op basis daarvan zou het kunnen dat het ook gewoon als maatschappelijk vastgoed gekarakteriseerd moet worden. Waarom is dat belangrijk? Voor bedrijfseconomisch vastgoed geldt dat als er een lagere marktwaarde is en een duurzaam lagere marktwaarde is dan heel belangrijk, dat er dus ook afgewaardeerd moet worden. En voor maatschappelijk vastgoed geldt dat niet. Dus totdat duidelijk is wat er precies met het pand gaat gebeuren, is er ook nog geen sprake van een duurzaam lagere marktwaarde. Pas als dat duidelijk is, als dat uitgekristalliseerd is, dan kun je vaststellen of er daadwerkelijk een duurzaam lagere marktwaarde waarnaar je zou moeten afwaarderen.
Dank u wel, meneer Wending. Meneer De Lange.
Ja, ik ben wel benieuwd naar de definitie. Waar de scheiding nu ligt tussen het maatschappelijk vastgoed en het bedrijfseconomisch. Want dit betreffende pand, wat ik heb begrepen, wordt het verhuurd aan ondernemers. En is de bedoeling dat een ander deel van het pand ook aan ondernemingen gaat worden verhuurd. Ik zie daar niet zo heel veel maatschappelijks in. Waar ligt die definitie? Hoe kan je die scheiding tussen beide doelstellingen goed vastleggen?
Dank u wel, meneer Lange. Meneer Wending.
Dat is een scheiding die niet altijd even heel hard te maken is. Maar in dit geval zou er ook mogelijk nog een stichting, ik ben de naam van de stichting even kwijt, die daar eventueel gevestigd zou worden. Die, thans in het oude Rabobankgebouw gehuisvest was. Die zit er nog, ja. IJzersterk, ja. Ik wist dat het iets met ijzer was, maar maar ook die zou eventueel overgeplaatst worden naar het pand van het voormalig ISWI-pand, Frank Damenstraat. Dus totdat nader orde duidelijk is hoe dat nou helemaal ingevuld gaat worden, is een afwaardering vooralsnog niet aan de orde. Dat houdt niet uit dat het in de toekomst niet het geval kan zijn.
Oké, dank u wel.
Dank u wel, ook beide. Iemand anders nog iets over de jaarrekening? Dan is het volgende punt. Als dat ding werkt. Het concept accountantsverklaring. En er staat iets van horen en wederhoor, zag ik. Ja, ten behoeve van horen en wederhoor. Wie van u over de concept accountsverklaring? Meneer Peters, nog even korte vragen herhalen als u doen wil.
Ja, inderdaad.
Kunt u meeschrijven dat ik even een rondje maak of de vragen zijn? Ja, dank u wel. Meneer Peters.
Op pagina 19, paragraaf 5.2, daar wordt gesproken over de interne beheersing in het sociaal domein. En daar wordt het advies afgegeven om op korte termijn stappen hierin te zetten. Graag wil ik horen welke stappen hierin gezet kunnen worden.
Verder niet, meneer Peters, niet. Iemand anders van u. Over de concept accountsverklaring. Kom. Niet? Nou, ja. Ik weet niet wie, meneer Wenting.
Dan zal ik...
Mevrouw Sinusser.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de verklaring lezen we op pagina 16 de onzekerheden ten aanzien van de PGB's. Dat blijft wel een rode draad ook in de jaarrekening. Dat komt structureel tekort. Kan dat niet voortijdig opgevangen worden omdat PGB's ook verstrekt worden door middel van indicaties? Waarom iedere keer die tegenslag? En het is een flink gat iedere keer wat we oplopen. En verschillen wij daarin nou heel veel van andere gemeenten, vraag ik me wel af. Dat was het eerste wat in mij opkwam.
Dank u wel, mevrouw Sinus. Iemand anders nog? Niet? Meneer Wendt.
Even kijken, mag ik dan aan het einde beginnen en dan kom ik daarna bij meneer Peters terecht. Om helemaal bij het laatste stukje te beginnen, nee, u bent daar niet heel anders in dan andere gemeenten. Elke gemeente is gehouden aan de administratieve verwerking door de SVB en de SVB doet niet aan controle van prestatielevering. Dus dat onderdeel heeft elke gemeente, als ze niks anders doen, als onzeker. U zegt, we hebben indicatiestellingen afgegeven. Dat klopt. Hè. U geeft aan alle PGB-houders een indicatiestelling af. Dat staat ook niet ter discussie. Het punt is alleen dat die mensen krijgen een budget. En de gemeente is wel degene die moet aantonen dat dat budget ook besteed is daaraan waar het voor bedoeld is. En dan maak ik even een bruggetje naar de vraag ook van meneer Peters. Want het geldt niet alleen voor de PGB, maar ook voor de zorg in natura. Dat... voor die prestatielevering, heel concreet, als je niet meer afhankelijk wil zijn van derden, of dat nou is de zorgleverancier die een controleverklaring moet aanleveren, of de SVB die eigenlijk toch al niet gaat doen wat je zou graag zou willen, dat je dus op het moment dat je contact hebt met die cliënt, want dat is een van de grote beloftes van de decentralisatie van die zorgtaak, hè, de gemeente zit dichter bij de cliënt en heeft dus ook meer contact met die cliënt, en dat blijkt ook, dat op het moment dat je met cliënten spreekt, expliciet met elkaar spreekt over krijg je nou waar je recht op hebt en is de zorg waarvoor wij als gemeente de factuur krijgen als het gaat over zorg en natura en als het over de PGB's gaat, krijgt u nou wat u zelf inkoopt? En op het moment dat dat besproken wordt, dat dat ook geregistreerd wordt. Hè? Er zijn gespreksverslagen, daar kun je wel uithalen wat er besproken wordt. Maar u moet zich ook voorstellen dat al die gespreksverslagen wel gegevens bevatten, maar die gegevens zijn eigenlijk nog geen informatie. En wat bedoel ik daar nou mee? Is je kunt niet nu in het systeem op een knop drukken en zeggen, nou, laat u mij nou eens zien welke cliënten hebben we allemaal gesproken, welke zorgleveranciers maken die gebruik van, welke PGB-inzet hebben die partijen en waar heb ik nou signalen dat prestatie mogelijk niet geleverd wordt. Dat op dit moment, als ik aan een medewerker, aan een consulent vraag, dan kunnen ze me dat wel vertellen. Dat onderbuikgevoel hebben ze wel, want zij spreken al die cliënten. Maar als ik dan vraag, van, kunt u me dat ook ergens laten zien? Blijkt dat dan ook ergens uit? Dan is dat er nog niet. Dus als het heel concreet moet worden, dan is het nu de volgende stap niet alleen zorgen dat die gespreksverslagen er zijn, maar ook de uitkomsten daarvan op een dusdanige manier registreren, dat je daarna informatie van kan maken, dat je kan laten zien aan het einde van het jaar. Kijk, we hebben deze cliënten gesproken, die zitten bij die zorgleveranciers, daar komen geen signalen uit. Ofwel, en dan hebben we daar de volgende actie op gezet. Maar op dit moment blijft het bij, er is een gespreksverslag, maar daar is in de, zeg maar, de totale massa van de miljoenen die erin omgaan, die 15 miljoen die in dat sociaal domein omgaan binnen uw gemeente, ja, is dat nu niet op die manier te achterhalen? Ik hoop.
Nou, dat merken we vanzelf. Meneer Wending, dank u wel. Iemand nog een opmerking erover? Niet? Nou, dan zijn we klaar. Om 8:30. We hebben het ook wel eens anders gehad, meneer Becker en Wending. Want dit was de laatste keer dat u hier opgetreden heeft.
Het beste tot het laatste
gevaar. Het beste tot het laatste gevaar, ja, dat klopt. Maar we hebben een tijdje samen opgetrokken. Volgens mij hebben we de crisis doorgemaakt samen. Er is een nieuw woord ontstaan, het afboekfeticisme. Ik zie nu de omgekeerde, namelijk dat je ook winst moet nemen op het moment dat de winst er is. Met de belastingen werkt dat zo, maar dat schijnt ook bij dit soort werk. We hebben mekaars nieren wel eens geproefd, zo links en rechts. Maar ik moet zeggen dat de manier waarop we met elkaar gewerkt hebben toch wel een hele professionele en mooie was. Ik wil u dan ook namens deze commissie, maar ook namens de gemeenteraad, in ieder geval bedanken voor uw zorgvuldige werk en gewetensvolle werk. En u heel veel succes in de toekomst toewensen. En nogmaals, erg bedankt voor de afgelopen periode. Dank u wel.
Dank u wel. En wij wensen u natuurlijk allemaal heel veel succes toe in deze toekomst.
Dank u wel ook. Daarmee is deze vergadering afgelopen. Iedereen bedankt voor de komst. Het is mooi weer buiten. Ik zou zeggen, neem er nog in op het terras. En we zien elkaar van de week ongetwijfeld nog een keer terug. Dank u wel.